Goedemorgen, fijn dat ik jullie weer zie. Het is al even geleden en ik ben altijd wel benieuwd hoe het zo met jullie gaat. Dus gaat allemaal goed met jullie? Ja. Ik ben even benieuwd naar deze reacties, want de vraag wordt mij ook nog wel eens gesteld. Ik zie gezichten die geven aan, moi, ik hoor geluiden, toppie. Als ze het mij vragen, dan heb ik onderhand wel ontdekt, nou, ik ga niet meer zeggen ja. Alles gaat goed met mij, dat vind ik veel te groot. Tegenwoordig reageer ik zoiets met van, nou, bijna alles gaat goed. En dat meen ik oprecht, want ik ben dankbaar voor het gelukkig leven wat ik mag leven, met alles wat ik gekregen heb. Maar alles gaat goed, dat is net iets te groot. Zo ken ik iemand die als hem gevraagd wordt, gaat alles goed? Dan reageert hij, nou, één fout. Zo van, alsof hij overhoord wordt, weet je. Helaas geen 10 in mijn leven. Een ander die vraag ik altijd als ik zie, wat vind ik leuk, want ik ken zijn reactie en zijn antwoord al, die vraag van, hoe gaat het met jou? En die zegt dan, met mij gaat het bijzonder goed. Nou, en dan nodigt hij mij natuurlijk altijd weer uit, wat is dan bijzonder goed? En stevig klinkt het antwoord, en dat vind ik gewoon heerlijk. Hij zegt dan, ik ben een kind van God. Dus ik snap zijn antwoord wel. Maar hoe vaak wordt het je niet gevraagd? Is alles goed met je? En we zijn zo geneigd om te reageren, ja, alles is goed. Misschien ook wel een beetje van, kom maar niet te dichtbij. Kom maar niet in mijn cirkeltje, in mijn leventje. Want iemand eens weet wat voor stories ik allemaal in mijn hoofd heb. En dan reageren we maar van, ja, alles gaat goed. In de hoop dat er niet doorgevraagd wordt. Maar goed, wees eerlijk. Als je oprecht kan zeggen, ja, met mij gaat alles goed. Dan durf ik te zeggen, dan heb je een heel goed leven. Maar ik denk dat de eerlijkheid ons ook wel gebiedt te zeggen dat als we oprecht willen antwoorden, dat dan ook niet alles goed gaat. En dat dat hele goede leven, dat we daarnaar op zoek zijn. Misschien al ons hele leven lang. Daarom vanmorgen die gedachte, het goede leven, daar wil ik met jullie bij stilstaan. Want kijk maar om je heen, lees de kranten maar. Kijk op internet wat er allemaal gaande is. Een goed leven. En toch, een goed leven, voor mij is het een heel Bijbels thema. En ik hoop voor jullie ook, en anders hoop ik dat zeker na vanmorgen weer, het goede leven, we worden erop gewezen. En wees nou zelf, zeg nou zelf, het evangelie, het woord alleen zegt al, goed nieuws. Dus het evangelie waarvan wij mogen leven, wil ons brengen bij dat goede leven. Vanmorgen dus het thema, het goede leven, maar ik voeg er wel wat aan toe. Het goede leven komt met vergeven. Eén tekst stel ik centraal, je hoeft hem niet op te zoeken, want straks lezen wij Matthäus 18. Maar ik kijk even met jullie mee naar een belofte die God doet in het Oude Testament. En daarom leen het zo mooi dat je vanmorgen even centraal zet die tekst van God, wat het betekent als hij iets belooft. Micha, dat is een profeet, God laat Micha zeggen in Micha 4, zij, de mensen, het is een profetie vooruitkijkend, zij, de mensen zullen zitten, ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, niemand zal ze schrik aanjagen, want de mond van de Heere van de legermachten heeft gesproken. Nou, waarom dit beeld onder je vijgenboom, onder je wijnrank? Zal zo vanmorgen gaandeweg wel duidelijk worden. Mijn doel met u deze morgen is dat jullie straks weer kunnen zeggen, ja, ik heb zicht op dat goede leven. Meer nog, dat je durft te zeggen, dat goede leven, dat is binnen handbereik gekomen. Als zo Gods woord ons op zijn spoor mag brengen. Wat is een goed leven? Als we dat zo gaandeweg op straat zouden vragen, of misschien zo weer in de groep, wat is goed leven? Dan zullen de reacties zijn, zo iets in de zin van, nou, voor mij is een goed leven een leven zonder ziekte, een leven zonder gebrek, een leven zonder gemis van dierbaren bijvoorbeeld, verdriet, een leven zonder pijn, een leven zonder zorgen, een leven zonder wonden die ik al een leven lang met me meedraag. Dat zou voor mij een goed leven zijn. Een leven dus waarin geluk, waarin harmonie tussen mensen onderling, waarin, nou laat ik eerlijk zijn, geld, vrienden, gezondheid natuurlijk. Een goed leven wat ik durf te etaleren op Snapchat, op Insta, op Facebook, zodat iedereen kan zien dat het met mij goed en gelukkig gaat. Dirk de Wachter, dat is een bekende psycholoog uit Vlaanderen, die zegt: het streven naar het geluk als levensdoel, dat is één grote vergissing. Hij zegt: het streven naar de zin en de betekenis van ons leven, dat is waar het in ons leven om gaat. En dan voegt hij eraan toe dat er steeds meer mensen zijn die een beroep doen op de psychiatrie, omdat er steeds meer mensen zijn die de weg in het leven zijn kwijtgeraakt. Nou, zo fantaseerde ik van de week zo in de voorbereiding eventjes weg. In een zorgeloze tijd, op een wit strand, met de palmbomen zo, die zich afschilderen tegen de mooie blauwe lucht. Voorzien van mijn drankje en mijn hapje, met mijn voeten in het water waar de visjes zo aan knabbelden. Dat beeld. Wat dan wordt verstoord door die andere beelden die we voorbij zien komen. Door onrust in Belarus. De protesten in Amerika. De debatten die daar gevoerd worden. De oorlog nu weer in Nagorno-Karabakh. En dan die vergeten oorlog in Jemen. En zo ook dichtbij in ons eigen land. De onrust die opgewekt wordt, die gevoed wordt door de coronatijd waarin we zitten. Die beelden. En dan komt die profetie van Micha daar ook weer aan voorbij. Van die boomgaard, die wijnrank, die vijgenboom, waaronder we mogen zitten. Door niets en niemand meer opgeschrikt, want de Heer van de hemelse machten, van de legermachten, heeft zo gesproken. Zorgeloos, een leven zonder angst. Maar wanneer is dat dan? Wanneer komt dat ervan? Want hier in ons bestaan nu ervaar ik voortdurend dat het leven helemaal niet zorgenloos is. Het leven kan zo verruineerd zijn. Dat het een strijd is geworden. Dat je elke dag je best moet doen om je kopje boven water te houden. En je geloof niet te laten verstoren door twijfel en angst. Laat staan van hoe we kunnen dromen van een goed leven. Hoe vaak beklemmende herinneringen die we hebben opgepakt in ons leven, in het verleden, ons niet elke dag. Worden we achtervolgd door de pijnlijke woorden die anderen ons hebben aangedaan? Leven we in onmin? Dragen we ruzies met ons mee? En dan, als we erover nadenken, om de kleinste dingen. Zitten de wonden diep in ons, door anderen geslagen? Gebukt onder verslaving die je zelf bent aangegaan? Schulden die je opgebouwd of een ander je opleggen, het onrecht wat je door het leven heen is aangedaan. Micha, de profeet, de tijd van het Oude Testament, die waarschuwde het volk Israël met regelmaat. Want zo zag hij, het volk leefde onverstandig en om die reden werd het bedreigd door de machten uit het oosten. Voor ons is het goed om te weten dat als we een profeet lezen, horen spreken, dat we iets lezen of naar iemand luisteren die niet aan voorspellingen doet. Het is niet zoals vanavond de weersverwachting die verteld wordt over hoe die de komende weken er naar waarschijnlijkheid uit gaat zien. Een profeet die vertelt ons de woorden van God. Die spreekt namens God tot de mensen en die maakt Gods wil bekend. En wat God belooft, is geen voorspelling, dat doet hij. En dan spreekt Micha de woorden van God. En dan zegt hij: het zal echter in de laatste dagen geschieden. Dan zal hij, en dat is God, ons onderwijzen aangaande zijn wegen. En zullen wij zijn paden bewandelen. Zij, dat zijn dan de volkeren, zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren, maar zij zullen zitten. Ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom. Niemand zal ze schrik aanjagen. Want de mond van de Heer van de legermachten heeft het gesproken. Dat is een mooi vooruitzicht, wat niet geschetst. Aan het volk wat bedreigd wordt door volkeren uit het oosten. En het volk Israël moet nog een nare tijd meemaken. Want ze zullen nog weggevoerd worden naar Assyrië in ballingschap. En dan denk ik, jongen, dan vertrouw je je in geloof toe aan die God. Verwacht je het ook van hem? Blijkt dat helemaal geen garantie te zijn dat tegenslag je in het leven bespaard zal blijven. Maar dan nog, ontegenzeggelijk deed en doet God wat hij voorzegt en beloofd heeft. En we zien dan ook dat hij zijn volk in leven houdt. Nog steeds Israël is er. Heeft hij het weer bij elkaar gebracht? Heeft hij het volk weer herenigd en tot een sterk volk gemaakt? Volgens Romeinen 11 gaat God nog steeds zijn plan, zijn spoor met zijn volk Israël. Begrijp ik het? Ik hou me maar vast aan zijn woord. Maar hoe helpt ons, wij hier mensen in het nu, in onze omgeving, hoe helpt ons dit naar een goed leven? Hebben wij ook zicht op die uitspraken, op die toezeggingen van God? Niet voorspellingen, maar die beloften. Want dan zou u naast mij op mijn palmstrandje zitten. Of in je eigen tuin, of op je balkon. Met een goed boek in de hand, voorzien van een natje en een droogje. Zolang de schuld, de angst, het onrecht u en jou achtervolgt. Overal met je meegaat, zul je nergens dat goede leven echt ervaren. Maar wat helpt dan wel? Wat wel helpt, is dat we ons, dat we elkaar los gaan maken van de claims die we elkaar aandoen. Die we elkaar opleggen. Dat we met onze foute woorden, met onze foute daden, gedachten ook, schulden, onrecht die we doen, de anderen meer wonden aanbrengen dan dat we soms beseffen, laat staan dat we wensen. Daarvan loskomen, dat is de weg inslaan naar het goede leven. Hoe dan? Ga zo lezen uit Matteüs 18. En lees met me mee als dat lukt. In Matteüs 18 luisteren we naar een profeet. Niet de eerste, de beste, niet de geringste, veel meer nog dan dat. Luisteren we naar Jezus als Petrus aan Jezus vraagt. Heer, hoeveel keer zal ik mijn broeder... Heren, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Matteüs 18 vanaf vers 21, daar begin ik met u te lezen. Toen kwam Petrus naar Jezus toe en zei, Heren, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot 7 maal toe. En Jezus zei tegen hem, ik zeg u, niet tot 7 maal, maar 70 maal 7 maal. Daarom kan het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een zeker koning, die afrekening wilde houden met zijn dienaren. En toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die hem 10.000 talenten schuldig was. Een vermogen wat je, omgerekend naar nu, je leven lang eigenlijk niet afbetaald gaat krijgen. En toen hij niet kon betalen, gaf zijn heer opdracht dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en kinderen en alles wat hij had en dat de schuld betaald moest worden. De dienaar dan knielde voor hem neer en zei, Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. En de heer van deze dienaar was innerlijk met ontferming bewogen, liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt. Maar deze dienaar ging naar buiten en trof een van zijn mededienaren aan, die hem 100 penningen schuldig was. Een schijntje, vergeleken bij 10.000 talent. Hij pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei, betaal mij wat u schuldig bent. En zijn mededienaar dan liet zich voor hem neervallen en smeekte hem, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Hij wilde echter niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld betaald zou hebben. Toen zijn mededienaren zagen wat er gebeurd was, werden zij erg bedroefd. Zij gingen naar hun heer en vertelden hem alles wat er gebeurd was. Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem: slechte dienaar, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat u mij dat smeekte. Had u ook geen medelijden moeten hebben met uw mededienaar, zoals ik ook medelijden met u had? En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over, totdat hij alles wat hij hem schuldig was, betaald zou hebben. Zo zal mijn hemelse Vader met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. Zo klonken de woorden van Jezus. In antwoord op die eenvoudige vraag van Petrus: hoe vaak heb ik te vergeven? En zegt Jezus: 70 maal 7 maal. Nou, de snelle rekenaars onder ons die komen uit op 490. Maar ik geloof niet dat Jezus dat expliciete getal bedoelt. Ik geloof wel dat hij bedoelt: als je te vergeven hebt, doe het onbeperkt. Doe het onbegrensd. En als je denkt dat je vergeven hebt en je loopt er weer opnieuw op stuk tegenaan, omdat de herinneringen te heftig zijn, omdat vergeven geen vergeten is, daagt Jezus uit: doe het dan nog maar een keer. En dan kom je aan die 490 keer, ga er gerust aan voorbij. Jezus roept Petrus op, en ik geloof in die oproep ook de mensen na Petrus: vergeef tot in het oneindige aan toe. En hiermee raken we de kern van het evangelie en komen we op het spoor van het goede leven. Want zie wat God de Vader ervoor over had om ons in het goede leven te brengen. Zie wat hij ervoor over had om ons vergeving en verzoening aan te reiken. Zie wat hij gedaan heeft om die belofte, om ons behoud, om dat waar te maken, om dat te garanderen. En lieve, lieve mensen, die vergeving, die verzoening die God zelf heeft bewerkstelligd, dat is voor ons de toegang tot het goede leven. En in die uitleg aan Petrus vraagt Jezus dan ook van ons: vergeef. Open die weg maar naar het goede leven. Zet er maar stappen op. Voor jezelf. Voor anderen. En smelt je wapens maar. Smelt je wrok, je bitterheid. Smelt het maar om. In goede werktuigen. In bruikbare energie. Zodat het jezelf niet meer beschadigt. En een ander ook niet verder stuk maakt. Maar jongens, vergeven. Ik denk regelmatig dat dat begrip vergeven in ons geloof misschien wel het allermoeilijkste is wat er van ons gevraagd wordt. Vergeven. Iemand vergeven die mij stuk gemaakt heeft. Ondanks die oproep die Jezus doet. Ondanks dat gebed wat wij zo vaak uitspreken, dat onze Vader. En vergeef ons onze schulden. Wat zeg ik nou toch? Gelijk ook wij vergeven. En als je daarna het onze Vader een klein stukje verder leest in Matthäus 6. Nou, schrik niet wat daar staat als wij niet aan vergeven toekomen. Want wat is dat moeilijk? En wees eens eerlijk, als je jezelf voor de spiegel staat en je jezelf aankijkt met de vraag: wanneer heb ik voor het laatst iemand vergeven? Wanneer heb ik voor het laatst iemand vergeving gevraagd? Want dat kan ook, dat ik ontdekt heb. Dat ik een ander heb beschadigd, pijn gedaan. Volgens het Lucas-evangelie draagt Jezus ook zijn leerlingen op te vergeven als iemand berouw toont. En weet je wat ze daarop uitroepen naar Jezus toe? Vermeerder, Heer, ons geloof daartoe. Oftewel, kunnen vergeven, misschien ook wel willen vergeven, vraagt om een toenemend en groeiend geloof. Meer geloof dan waar we misschien over beschikken op dit moment. En dan is het wel goed om te beseffen dat wij bij God in een schuld staan. Onze schepper, onze maker, wij zijn schuldenaren. In het Jodendom staat het begrip schuld gelijk aan zonde. Dus de schuldige is iemand die een zonde heeft begaan. En wij zijn onmogelijk in staat om die schuld die we zelf hebben opgebouwd, die staat tussen God en ons in, om die schuld eigenhandig uit de weg te ruimen. Ik ben niet in staat om het tussen God en mijzelf goed te maken. Wij allemaal niet, durf ik te zeggen. Maar gelukkig is God al een raad mee en greep hij zelf in. Het was voor hem juist aanleiding om naar ons toe te komen. Om het met ons goed te maken. Want hij wil niemand van ons kwijt. Niemand van ons verliezen. Zeker niet ten prooi aan het kwaad. En zo kwam hij eigenhandig naar ons toe in zijn Zoon Jezus Christus. Om ons toegang te verlenen tot dat goed bedoelde leven van hem. Schuldloos, zorgenloos. En het is die vergeving die God ons belooft uit zijn genadige liefde. En wij gelovigen ontvangen die, werkelijk waar, onvoorwaardelijk. Ik kan er niet bij met mijn verstand, vraag het me niet te verklaren, maar ik wil er graag van leven, ik wil het drinken, ik wil het, kom maar op. Maar vergeven worden kan niet onvoorwaardelijk blijven. Het ontvangen van vergeving vraagt vervolgens van mij en van ieder die ervan wil leven, vraagt ook om een vergevende houding. En waar Jezus dan mee afsluit is best confronterend. Zo niet, dan ontvangt de onbarmhartige dienaar zijn verdiende loon. Maar zover hoeft het niet te komen. Wat Jezus ons vraagt namens zijn hemelse Vader is een houding van vergevingsgezindheid. En in de moeite die dat teweeg brengt, staat hij ook met zijn uitnodigende armen klaar. Kom dan maar, ik weet hoe moeilijk het is. Hij heeft het al lang zelf ondergaan naar ons toe. Het is niet goedkoop. Vergeef. Vergeef elkaar zoals God ook ons in Christus heeft vergeven. En zo opent hij de weg naar het goede leven. Mogen wij hier daar nu al onze kinderstapjes in maken. Ja, met vallen en met opstaan. En die vergeving, die mogen we dan ook delen met elkaar. Onderweg, verder naar het goede leven toe, wees vergevingsgezind. En laten we zo met elkaar gaan op de weg die ons brengt bij dat goede leven. Ik noem die weg, die noem ik de weg van het goede leven. En met die gedachte kan je misschien meegaan met, dus ik bewandel al de weg van het goede leven. Ik zou willen zeggen ja. Maar ik kan me best voorstellen als je daar nog eventjes aan moet werken, nog eens aan moet denken. Maar het is wel de weg van het goede leven, die gaat dwars door de realiteit van dit leven en die komt wel uit op de werkelijkheid van het leven. De werkelijkheid van God. Nou, Micha en Jezus, ze nodigen ons uit om die weg te gaan. Om Jezus te volgen. En daar is moed voor nodig. Vertrouwen, hoop, vergeving, geloof. In de belofte die ons in de profetieën is voorgehouden en waar Leonard vanmorgen zo mooi refereerde. Want hij die het beloofd heeft, is getrouw. Iedereen kan rustig in zijn eigen wijngaard zitten en onder zijn eigen vijgenboom, want dat heeft de machtige Heer besloten. En in Christus voor u, voor jou en voor mij vervuld. Amen.